Goedenavond gemeente, andere belangstellenden, ook die met ons thuis meeleven. Vanavond is onze voorganger dominee T.C. De Leeuw uit Schrevelduin-Capelle. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, 6 februari, hoopt zowel de morgen als avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Inzameling van de gaven voor vandaag. Eerste collecte voor de diaconie, tweede en derde collecte voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Deze avond willen wij voorbeden doen voor de zendings- en evangelisatiewerk, waarbij wij de namen noemen van Adrian Stan in Roemenië, als ook dominee De Metter, zijn zoons en hun vrouwen, en de evangelisten in Oltenia, eveneens Roemenië. Helene Dandas van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin in Thailand, Marieke in Afrika en verder de ouders en familieleden van allen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen wij tevens de zegen over de gesprekken die gevoerd mogen worden op de momenten dat overdag de kerk geopend is. De kerkenraad wenst een ieder, zowel in ons midden als thuis, met ons verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus die schrijft in de Romeinenbrief hoofdstuk 12 vers 18 het volgende: indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dat is waar het vanavond ook over gaat, vanuit een gedeelte uit het Matthäus-evangelie. En zover het aan ons ligt, zoveel mogelijk vrede houden met alle mensen. Zingen we ook van de vrede met psalm 72 en daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het vierde vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien. Waar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. En straks instemmend met de geloofsbelijdenis, het elfde vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ik noemde u psalm 72. Vers 2 en vers 4 nu en straks vers 11. In de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld waar christelijk geloof. Dan spreken een ieder van u dan nu met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan is uit de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere God nu om zijn Heilige Geest. Heere in de hemel, heilige en rechtvaardige, almachtige en alwetende God, die in Christus Jezus uw Zoon ons tot een barmhartig en genadig Vader bent. Dat laatste dat we gezongen hebben, dat mag toch wel ook op de allereerste plaats komen. Dat uw naam eeuwig eer zal ontvangen. We zijn vaak bezet en druk met van alles en nog wat. De aardse dingen goed en kwaad. Als het gaat in het geestelijke, dan denken we toch vaak, als we daarmee bezig zijn, en dat is op zich ook nog niet verkeerd, integendeel, Denken we allereerst aan onze eigen zaligheid. Hoe komen wij in de hemel in plaats van dat we verloren gaan? Ja, nogmaals, dat is niet onbelangrijk. Integendeel. Maar we vergeten vaak uw eer. En daartoe zijn we toch in de allereerste plaats samengekomen. In een eredienst. En daarvoor komen we u bidden om uw Heilige Geest, o God. In het orgelspel, in het zingen, in alle dingen die er in een eredienst te doen zijn. Het geven van onze liefdegave aan het eind van de dienst. Het werk van koster en de broeders van de kerkenraad en uw dienaar die uw woord heeft te verkondigen. Maar daarin slaat u van onze kant ons heil, onze zaligheid niet over. Daar hebt u uw zoon gezonden in deze wereld, nog niet zo lang terug met kerst mochten we het gedenken en vieren. De vredevorst die kan gebieden de vrede op aarde en in onze ziel. En in hem is alles. Wie door het geloof Jezus mag bezitten. Je mag in hem alles zoeken en vinden en hebben wat tot onze zaligheid nodig is. Hij is immers geen halve heiland, maar een volkomen heiland en zaligmaker die heel het werk volbracht heeft. Maar wat is het dan ook nodig, Heere, dat u door uw Heilige Geest plaats maakt voor dat borgwerk van Christus in ons hart en in ons leven. En dat u zondaar en zaligmaker bij elkaar brengt voor het eerst en telkens weer. En dat u door uw Heilige Geest ook geeft om te leven vanuit de volheid van uw genade. Waar daar vanavond accent op ligt. Want waar we zelf vrede met u mogen hebben door het geloof. O, laat dat toch van ons allen mogen gelden, Heer, hier in de kerk en thuis. Vrede met u door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Maar dan zal dat toch ook te merken zijn in onze relatie tot de naaste. Vrede. Houd vrede met alle mensen, zoveel in u is. Zoveel als mogelijk is. Geef ons daar onderwijs in vanavond, Heer. Dat zal toch ook zijn tot uw eer. Dat we in een wereld die zo oorlogszuchtig is en zo wraakzuchtig. En waar er zoveel fout gaat onder het mensdom. Dat wij als christenmensen een lichtend licht en een zoutend zout, een stad op een berg zullen zijn. Dat de mensen zeggen, ze zijn toch anders. Zo behoren we te leven. Heere, schenk ons daartoe uw Heilige Geest. Bidden u ook voor onze mensen thuis, met ons verbonden nu of later, in woord en in licht ook in beeld. Schenk ook daar in die huiskamers en in die ziekenkamers, schenk ook daar te ondervinden dat u die God bent die aan tijd nog plaats is gebonden. En dat u van ieder van ons af weet, Heere, we hebben u zo heel veel te vragen. We hebben ook alle reden om u te danken dat we in een min of meer goede gezondheid naar uw huis zijn gekomen. En dat we anders thuis mee de dienst kunnen beleven. En dat dat allemaal in vrijheid kan. In tegenstelling tot zoveel plaatsen in deze wereld. Heren, en zien dan op u. Maak ons niet beschaamd. En maak het tot een rijk gezegende dienst. Tot heil voor ons. En dat kunt u niet doen om iets van ons, maar doe het, Heere, omwille van uw grote naam. Neem redenen uit uzelf. Heere, hoor ons. En zie ons aan in de zoon van uw eeuwige liefde en welbehagen. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daaruit het 10e hoofdstuk gemeente. Hoofdstuk 10 van Matteüs, het is een wat lang gedeelte, maar omwille van de samenhang heb ik dat niet willen verbreken. Dus laten we daar wel even rustig de tijd voor nemen. We lezen Matteüs 10 vanaf vers 5. staat boven de 12 apostelen, die worden daar uitgezonden en hun namen worden genoemd, de bekende namen van Petrus, Andreas enzovoort. En dan lezen we vanaf Matthäus 10 vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult heen gaan op de weg der heidenen en gij zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de kranken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp de duivelen uit. Ge hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Verkrijg u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordel. Nog malen tot de weg, nog twee rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is zijn voedsel waardig. En in wat voor stad of vlek gij zult gekomen zijn, onderzoekt wie daarin waardig is, en blijf al daar totdat u daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde. En indien dat huis waardig is, zo komen uw vrede over hetzelfde. Maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, schud het stof uw voeten af. Voorwaar, ik zeg u, het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. Ziet, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren. In de synagogen zullen zij hun geeselen, zullen u overleveren in de raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij u geeselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer ze u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uws vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, verliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, nog de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de heer des huizes Beelzebul geheten hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen het welk niet geweten zal worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vreest u niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht? En niet één van deze zal ter aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren van het hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, ge gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. En dan komt de tekst: meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. En die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleen een beker koud water in de naam van een discipel, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Tot zover de lezing van het woord, gemeente. Voor we over die genoemde tekst na gaan denken, als inleiding, als voorbereiding op de prediking, zingen we nu Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit en rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig. En wat er verder volgt, Psalm 45, het tweede vers. Psalm 122 en daarvan het derde vers, gemeente, dat vrede, shalom, in het Grieks irene, Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij en welvaart in uw vesting zij. In uw paleizen vrede en lust. En wat er verder volgt, Psalm 122, derde vers, dat als ons arme gemeente instemmend met de prediking van het woord van God. Vanavond toch ook rechtstreeks uit de mond van de Heer Jezus Christus gehoord mag worden. Wat hij zegt in onze tekst, Matthäus 10, vers 34, daaruit is de bediening van de verzoening. Even ter inleiding, gemeente, het is een preek uit een serie die ik in de gemeente van Schrevelduin-Capelle in adventstijd al begonnen ben. En dat was een serie over dat Gods Zoon in de wereld gekomen is om. Nou, dan heb je zo 15 of 20 teksten waar je maar uit kunt kiezen. Dat is zo, je hoeft helemaal niet meer te zoeken, waar ga ik het over hebben in adventstijd, ook rond, hè, bijvoorbeeld, ik kom om uw wil te doen, o God, uit Psalm 40. Rondom het heilige avondmaal, ik ben gekomen opdat de schapen van mijn kudde leven hebben en overvloed. Hij is in de wereld gekomen om het verlorene te zoeken, om zondaren zalig te maken. Bij de bevestiging van een broeder diaken, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Diakonijn staat er in het Grieks. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Je kunt weken en weken vooruit. Uit die serie komt dus ook deze preek over deze tekst. Matthäus 10, vers 34. Laten we die woorden nog een keer lezen. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. De gemeente, onze eerste reactie is dan misschien van, wat zullen we nou hebben? Nog niet zo lang terug kerst mogen gedenken en vieren, de komst van Gods Zoon in deze wereld. En daar klonk het, vrede op aarde, in mensen een welbehaag. De komst van de vredevorst. En nou horen we vanavond dat hij zegt dat hij niet gekomen is om vrede op aarde te brengen, maar twist en tweedracht en het zwaard, nou dat wordt vechten. Hoe valt dat te rijmen met wat Jezus ook gezegd heeft? Zalig de vredestichters. En hoe kunnen we aan het eind van elke kerkdienst het dan te horen te krijgen? Gaat allen dan u heen in vrede? Nou, dat vraagt natuurlijk wel wat uitleg en toepassing. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld met wat Jezus hier zegt? En mag ons gelijk leren, gemeente, om maar goed op te passen. Om een half of een hele tekst zo uit het verband te rukken, zo op de klank af. En daar dan mee op de loop te gaan. Een halve Bijbeltekst uit verband gerukt voor ons eigen karretje te spannen. Hè, wat deze tekst betreft zo van, ja natuurlijk, als je beginsel vaste, als je principieel wilt zijn, ja dan kun je nooit vrede houden met alle mensen. En dan ligt het natuurlijk altijd aan die ander als de wrijving komt, dat is dan wel duidelijk. Laat ons voor alle dingen vaststellen, gemeente, dat er geen vreedzamer mensen bestaan dan christenmensen. Tenminste, als we op onze plaats zijn en ons christelijk gedragen. Als we kerk en wereld naast elkaar leggen ter vergelijking, dan zou het toch zo moeten zijn dat het in de kerk veel vreedzamer toegaat dan in de wereld. Niet heerszuchtig, geen naijver, geen oude vetes en familieruzies en erfeniskwesties. Dat zou in de gemeente onbestaanbaar moeten zijn. Christenen leven van vergeving en zijn daarom ook vergevingsgezind. Ze gunnen elkaar alle goeds en er wordt geen wanklank gehoord. Vrede met God en vrede met elkaar. Zo zou het tussen broeders en zusters van hetzelfde huis onder elkaar moeten zijn. Of het altijd zo is hier in Waarden, dat weet u beter dan ik. Ergens denk ik wel dat het overal wat is. Hè? Het zal hier ook wel eens wat zijn. Nou goed, dan kunnen we vanavond wat leren op en onder de preekstoel en thuis. Maar laat duidelijk zijn, gemeente, dat Christus inderdaad gekomen is als de vredevorst. Hij is geen vechtjas. Vrede, zei u. Zo heeft hij aan het einde van zijn aardse loopbaan de discipelen meegegeven. Vrede, zei u lieden. En er is wel eens het onderscheid gemaakt tussen strijdlustig en vechtlustig en strijdvaardig. Dan moet je altijd maar goed onderscheiden. Het lijkt dicht bij elkaar te liggen. Strijdvaardig en vechtlustig, maar vechtlustig, dat is vanuit vlees. Dat is je felle aard, je natuur, de oude mens. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Strijdvaardig in de goede strijd van het geloof, weet u wel. Nogmaals, dat is iets heel anders dan vechtlustig. Ja, je hebt van die mensen, u kent ze misschien ook wel, er is altijd wat, altijd op de barricade, fel en in de contramine. Dat is nou niet altijd zo geestelijk op zijn zacht gezegd. En waar wij leven van Gods genade in Christus Jezus, daar kan het niet anders. En met vallen en opstaan enzovoort. En maar dan zal door zijn Heilige Geest het toch ook zo zijn dat we zijn beeld en gelijkenis gaan vertonen. Vol genadige ontferming. Liefdevol. In vrede met God. En ook met elkaar. Wij dan gerechtvaardigd, vrijgesproken van je zonde. Gerechtvaardigd uit het geloof alleen, hebben vrede bij God. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En daarom, zalig de zachtmoedigen, zalig de vredestichters. Christenen zijn niet van de kruistochten, ze zijn er wel eens geweest natuurlijk, daar kun je veel pro en contra over zeggen. Maar daar was toch wel iets goeds fout in. Wij zijn niet van een soort jihad, een heilige oorlog, met een metalen zwaard. Christenen kennen maar één zwaard en dat is dat, ja, wel scherp tweesnijdend zwaard, het zwaard van de geest, Gods woord. Maar geen aards gevechtlust. Christenen hebben zelfs hun vijanden lief. Nou, zo mag wel duidelijk zijn, gemeente, denk ik, wat Jezus hier in ieder geval niet bedoelt. Als hij zegt dat hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat is geen vrijbrief voor ons om er altijd maar op los te knokken. Maar wat bedoelt hij dan wel? Om dat op het spoor te komen, gemeente, moeten we goed letten op het voorafgaande. Niet voor niets dat we zo ongeveer het hele hoofdstuk hebben gelezen. Wat is de achtergrond? Dat is de uitzending van de 12 apostelen. Dat is de context van onze tekst. De Heer Jezus die zendt zijn discipelen, kennen ze, Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes enzovoort. Die zendt hij erop uit, 2 aan 2 waarschijnlijk. En ze worden erop uitgezonden zonder veel bestaansmiddelen, maar met het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. En wat is dat voor een taak die discipelen hebben gekregen? Wel, laten we het ons eens even voorstellen hoe daar in Israël, want ze werden allereerst gezonden niet tot de heidenen, zelfs niet naar de halfheidense Samaritanen, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dan kwam zo'n koppel discipelen, kwam daar in een stad of dorp, een vlek heet dat in de oude Statenvertaling, of bij een huis kwamen ze aan, en ze klopten aan de deur, om daar de bewoners het evangelie te brengen. Het evangelie van het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook zo'n tekst uit die serie, weet u wel. Het is niet ver. Het is nabijgekomen. Dat evangelie. En zo'n ontmoeting met dat ze aanklopt als dan de deur openging. Onder Joden. Dan is daar het gebruik. De vredegroet. Shalom bega, he, vrede zij u. Zo begroette men elkaar dan. En vervolgens werd dan het evangelie van het koninkrijk der hemelen verkondigd. Dat in Jezus zo dichtbij was gekomen. Maar waar die boodschap klinkt, gemeente, daar komt dat grote onderscheid van geloof en ongeloof. Zoals we dat hebben gelezen, daar heb je die context en die achtergrond. In vers 11 tot en met 13. In wat voor stad of vlek u zult gekomen zijn, onderzoek wie daarin waardig is en blijf al daar totdat gij daaruit gaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde, vrede zij u. En indien dat huis waardig is, zo komt uw vrede over hetzelfde, maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. Vrede, zei u, maar als ze het niet kwijt konden, dan mochten ze die vrede weer meenemen als ze het stad of dorp of dat huis verlieten. De goddelozen hebben immers geen vrede, gemeente. En de godsdienst, ja, dat kan wel iets zijn van vrede, vrede en geen gevaar, maak je maar geen zorgen. Maar het gaat erom de vrede met God door het ware geloof. En dat is er bij zulke mensen dan niet. Geen vrede met God, hè? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Dat geloof is er niet. En dan vers 14 en 15. Zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit diezelfde stad, schud het stof van uw voeten af. Ja, zover kan het een keer komen, dat het stof van je voeten af mag schudden. Voorwaar zeg ik u, het zal de steden van Sodom en Gomorra, nou dat was wat daar, dat weet u wel, hè, die praktijken daar. De steden van Sodom en Gomorra zal het in de dag des oordeels verdraaglijker zijn dan die stad waar het evangelie van Jezus Christus niet kwijt kon. En dan ook tegelijk te bedenken, ik kan niet alles uitputtend behandelen. Ja, maar dat dat ook nog bevestigd werd door wondertekenen en krachten die door de discipelen gedaan mochten worden. Nou, twee dingen worden ons intussen hieruit al duidelijk, gemeente. Twee dingen. Allereerst dit, het is wel mooi werk dat verkondigen van het evangelie. Maar het is niet altijd gemakkelijk, we hadden het er ook over even in de consistorie, zo in de kleine broederkring. Maar het is wel mooi werk, er is geen mooier werk dan dat, maar niet altijd gemakkelijk, zei ik al, en in zeker opzicht ook gevaarlijk werk. Gevaarlijk voor wie het horen, want dan ben je niet meer onwetend en vrijblijvend, je kunt niet meer zeggen, ik heb de weg niet geweten en zo. Maar het is in zeker opzicht ook wel eens gevaarlijk voor degene die dat woord hebben te brengen. Immers het zaad van het woord valt niet altijd bij iedereen in goede aarde. Je komt met die boodschap van vrede met God door het geloof. Wat is er mooier? Door het geloof in de Heer Jezus Christus, de vredevorst die kan gebieden, de vrede op aarde en in uw ziel. Maar de uitwerking is zo verschillend. Sommigen inderdaad vrede met God door het geloof. Maar bij zoveel ook is daar de onverschilligheid, ja soms zelfs pure vijandschap. Vandaar ook dat Jezus hier zegt, weer die achtergrond, ziet, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Nou, dat weten we tegenwoordig in Nederland ook. De wolf die is er weer en zo. En daar zijn de boeren en schaapherders niet altijd zo blij mee, heeft ze zacht gezegd. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wolven in schaapskleren soms. Nou, dat is het eerste wat duidelijk is. Mooi werk, maar gevaarlijk werk. En het tweede, dat is ons intussen ook wel duidelijk, dat de oorzaak van die onvrede, dat conflict, dat ligt dan niet in de boodschap van het evangelie, maar in degene die die boodschap ontvangen, of beter gezegd, niet ontvangen. Die zijn niet gediend van wat ze te horen krijgen. Welnu, dat is de achtergrond van onze tekst. Geen vrede, maar het zwaard. Je komt met het evangelie van genade en vrede, maar de uitwerking, geest, dat is soms strijd. Duidelijk wordt ons dit getekend in wat we hebben gelezen in vers 16. Ziet, ik zend u als schapen in het midden van de wolven, zo hoorden we al. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Hoe dat we dat hebben te verstaan, wel, je zou kunnen zeggen, breng wat je te zeggen hebt. Je mag je niks achterhouden op de juiste tijd en op de juiste wijze natuurlijk, met wijs beleid. Om daar één voorbeeld van te geven. Apostel Paulus, die was fel ertegen dat christenen zich weer lieten besnijden. Want dan kwam je onder de wet en dan was je van de genade vervallen enzovoort enzovoort. U kunt daar de Galatenbrief op nalezen. Ja, als u laat besnijden, dan bent u schuldig om de hele wet te doen enzovoort. Weer onder de vloek van de wet. Maar Paulus heeft op een gegeven moment zijn metgezel Timotheus wel laten besnijden. Waarom wel? Dat er niet een onnodige hindernis zou zijn als die met het evangelie tot de Joden zou komen. Ze zouden zeggen, ja, dat is er eentje van een Griekse, een heidense vader, een grootvader, die is niet besneden, hebben we niets mee te maken. Nou, neem dat dan even uit de weg. En daarom om die reden is Timotheus wel besneden. Dat is niet tweeslachtig bij Paulus, maar dat is nou oprecht gelijk de duiven en listig, hè, slim, gelijk de slangen, met wijs beleid. Ja, je moet je woorden wel wikken en wegen en ze heel zorgvuldig kiezen als je je standpunt wilt verwoorden. Ook in onze dagen. Als het gaat bijvoorbeeld om het beleid van een christelijke reformatorische school over de man-vrouw verhouding. U kent dat allemaal uit de krant enzovoort en hoe dat daarop gelet wordt. Ja, nogmaals, dan moet je niet gaan compromissen gaan sluiten en de waarheid wat gaan verdoezelen en de scherpe kantjes er wat afhalen, maar wel heel zorgvuldig verwoorden, niet met de botte bijl en zo. Onnodig weerstand wekken. Dat wil niet zeggen dat je het er altijd mee redt, maar dan ligt het in ieder geval niet aan de manier waarop het gebracht wordt. Dan ligt het inderdaad aan wat men niet aanvaarden wil uit het woord van God. Zorgvuldig verwoorden. Maar intussen gebeurt het dan, hè? Vers 21 en 22. De ene broeder zal de andere broeder overleveren aan de dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En ge zult van allen gehaat worden om mijn naam. En dan vers 32 en 33, en een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal zeggen, nou ja, laat ik maar eventjes mijn eigen klein maken, wegduiken, niet boven het maaiveld uitkomen en zo, zo lafhartig, niet belijden. Ja, maar die zal ik ook niet belijden voor mijn Vader die in de hemel is, die zal ik verloochenen, zegt Jezus. En tegen die achtergrond komt dan onze tekst, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen, hij is in de wereld gekomen om, weet u wel, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En dat Jezus deze woorden in eerste instantie tot zijn discipelen richt, de 12e, Dat betekent geenszins, gemeente, dat het ons niets te zeggen zou hebben. Zeker wel. En dan denk ik niet alleen aan de broeders ambtsdragers, ouderlingen, diaken, die ook troostelijke redenen mogen spreken, en zendelingen en evangelisten, hun namen zijn genoemd zojuist ook aan het begin van de dienst, voor dat mooie, maar soms moeilijk en soms ook gevaarlijke werk. Allen die met het evangelie op pad gaan, al dan niet ambtelijk, voor de klas, in het gezin, vul maar in de politiek. Maar ja, ik zei al, dan heeft het ook ons veel te zeggen wat Jezus hier in eerste instantie tot zijn discipelen spreekt. Als apostelen, uitgezonden. Dan kun je onderweg ook heel wat beleven, dat zullen de broeders ook best wel kunnen bevestigen. Het gaat niet altijd van een leien dakje. Je kunt er allemaal mee te maken krijgen met weerstand tegen het evangelie van vrije genade. Op je werk, school, in de buurt, familie, thuis, in het gezin, tussen ouders en kinderen. Het kan zelfs tussen man en vrouw inkruipen en in de weg gaan staan. Als de een later tot geloof komt, de apostel heeft er ook over geschreven en zo. Of hoe dan ook, de een gaat zus, de ander gaat zo. Intussen is het ons dan wel duidelijk dat de schuld daarvan dus niet ligt aan de boodschap. En ook niet aan de boodschapper als het goed is. Maar het ligt aan de ontvangst, het al dan niet accepteren van wat er gebracht wordt. En dat moeten we dan ook maar goed voor ogen houden bij die navolgende verse waarin die woorden van Jezus Christus worden ingevuld vanuit de praktijk. En waarin het voor ons soms zo akelig dichtbij komt en zo herkenbaar kan worden. Ik stipte dat zojuist al aan, hè, in die gezinnen en zo. En in vers 35 en 36, want ik ben gekomen, waarom? Om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Nogmaals, om elk misverstand uit te sluiten, Gods kinderen zijn geen ruzieschoppers, gemeente. Maar ze zijn vreedzaam. En het is helemaal niet zo geestelijk om de dingen altijd maar op de spits te drijven. En spijkers op laag water te zoeken en op slakjes zout te leggen, hoe we het ook zeggen. En gode zij dank, gemeente, zijn er gezinnen waar het goed gaat tussen ouders en kinderen en tussen man en vrouw. Ook al zitten ze geestelijk gesproken bepaald niet op één stoel. Dat het toch goed gaat, voor zover mogelijk. In een huwelijk zijn de voorbeelden, ken ik er wel van, voor een gezin of familie, dat er dan toch vrij wordt gelaten en geen strobreed in de weg wordt gelegd, ook bij de opvoeding enzovoort. En we moeten bepaald dan ook maar niet die kant op zoals het gaat bij sommige sekten. Dat er een wig gedreven wordt tussen man en vrouw. Zodat ze uit elkaar gejaagd worden. Of dat kinderen worden weggepraat bij de ouders vandaan. Typisch iets van sekten, hè? Dat isoleren. Hè? Je lospellen vanuit je omgeving. Van, joh, waar je nou zit, dat kan toch nooit goed zijn. En kom bij ons en zal ik het je wel even vertellen. Mooie bijbelteksten erbij soms. Hè? Wat voor gemeenschap heeft Christus met Belial? En ga uit van haar, mijn volk, heb geen gemeenschap aan haar boze werken. Weer zo'n losse bijbeltekst, weet u wel. Maar die kant moeten we echt niet uit. Een goddeloze manier om zo vaak op jongeren in te praten. En wat sekteleiders zo vaak doen. Losspellen uit de verbanden en gezinnen uit elkaar jagen. De apostel die leert bijvoorbeeld als het gaat om een huwelijk tussen man en vrouw. En laat er dan groot verschil zijn van geloof en ongeloof. Ja, en het kan heel moeilijk zijn. En dan ga je, dan kom je uit de kerk en dan kun je niet uit over de preek napraten. En dan zit die ander die zit naar sport te kijken en dat soort dingen. Maar zolang het mogelijk is, zo leert de apostel ook. Zolang die ander tevreden is, hè, daarmee instemt om bij elkaar te blijven. Niet scheiden, gij zult niet echt breken. Zolang het mogelijk is. Aan de andere kant, twee geloven op één kussen. Nou ja, ik hoef dat niet eens af te maken, u weet het hè. Als man en vrouw geestelijk zo verschillende wegen gaan. Een ongelijk juk, hè, zoals een os en een ezel uit de pas lopen. Daarom moet je ook altijd maar goed oppassen als je verkering krijgt. Om dat niet te doen met een ongelovige. Want gezondheid is niet besmettelijk, maar ziekte wel. En zo is het in het geestelijke ook. Weet waar je aan begint. Dat kan zo moeilijk worden. Ik ken een voorbeeld. Eén kreeg verkering met een randkerkelijke. En die zei, ja, moet je horen joh. Maar de Heere komt voor mij op de eerste plaats. En als je niet met me mee kunt gaan, dan kan het niet. Dan kan ik niet met je verder gaan. Het is goed gegaan gelukkig, maar het kan zo heel gemakkelijk ook de andere kant uitgaan. Heel gemakkelijk allerlei verschil van inzicht over wat er wel of niet door de beugel kan. Op allerlei gebied, op zondag en door de week. En je kunt te maken krijgen met lossere normen bij je kinderen. Als die het steeds makkelijker gaan denken over bepaalde zaken en de grenzen steeds meer gaan verleggen. Ja, dat heeft natuurlijk altijd de neiging in plaats van verstrakking om maar wat makkelijker te nemen. Familieleden met ruimere inzichten, collega's met onbijbelse meningen. Kunnen collega's ambtsdragers zijn met wie het gaat schuren. Of op de zaak, personeelsfeestje, partners in het zakenleven die het niet al te nauw nemen. Vrienden, vriendinnen die je meenemen naar dat je best toch wel weet dat je daar eigenlijk niet thuis hoort. Hè? En die je dingen wil laten doen. En zegt van ja, dat klopt toch niet, dat heb ik thuis toch anders geleerd. Dat soort concrete, praktische situaties. Je kunt zelf nog veel meer omstandigheden bedenken waarin dingen van je gevraagd worden die gaan schuren met je principes. De politiek, als het gaat om de richtlijnen van ethische kwesties waar iemand bijvoorbeeld als professor Theo Boer zich principieel vanuit de schrift mee bezighoudt. En zorgvuldig probeert te formuleren hoe het gaat op het gebied van man, vrouw, abortus, euthanasie, vul maar in. En u hebt ook wel gehoord, achterliggende week, de discussie in de Tweede Kamer. Dat je nu zonder bedenken, jong leven, ongeboren leven mag doden in de moederschoot, die 5 dagen bedenktijd, dat hoeft toch allemaal ook niet. En toen dat geregeld was, toen ging men zich bezighouden met het paard van Sinterklaas. Want dat kon toch ook niet, dat was ook dierenbeulen en dat soort dingen. Vanmorgen nog gehad in Schreveldaankapel over de dwaasheid van de zonde. Nou dat soort dingen, dat zijn de voorbeelden daarvan. Er gaat een winkel open ook op zondag in een christelijk dorp. En dan hoef je nog niet eens christelijk te zijn en op het pad van Gods geboden te willen gaan om toch te weten dat een mens rust nodig hebt en dat je toch maar niet 24/7 kunt doorgaan met je economische activiteit en dat een mens toch een keer vrij moet hebben en rust moet hebben. En dat is de dwaasheid van de zonde. Ja, en dat beneemt je de vrede. Psalm 119 zingt er toch ook van. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, maar die van dat spoor afwijken, de goddelozen, zo zei ik al, hebben geen vrede. Maar dat kan dus gaan schuren. Soms is het al te veel als je gewoon, zal ik maar zeggen, gewoon uitkomt voor je geloof en je christelijk geloof beleidt. Dat wordt soms al niet verdragen. Vaak is het dan ook wel met respect en zo, maar val mij er nou niet mee lastig natuurlijk, hè. Ja, en in al dat soort situaties van huwelijk, gezin, werkomstandigheden, noem maar op. Ja, dan kun je van alle kanten de tegenwind krijgen. In kerk en wereld, van links en rechts, als je voor je geloof in Christus uitkomt. Van links en rechts. Van de goddelozen en van de godsdienst. En dan kun je niet altijd maar toegeven en gaan schipperen met je principes. Dan kan er vroeg of laat een moment komen dat je moet zeggen, ja, maar hier ligt voor mij nou de grens. En daar wil ik niet overgaan om Christus wil. Hier kan ik niet met je mee. Dat is heel wat. Maar het wordt wel van ons gevraagd. Dat 37e vers, hè, wie vader of moeder lief heeft boven mij, hè, meer dan mij, die is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Er kan een moment komen dat je moet kiezen tussen de Heere en je familie, je geliefden. En wat er ten diepste natuurlijk achter zit, achter dat schuren, dat conflict, dat is natuurlijk de vijandschap tegen God en zijn volk. Dan hebben we de strijd niet tegen vlees en bloed gemeten, maar tegen die geestelijke overheid, die geestelijke machten in de lucht. Dat plan van de boze. In het paradijs, daar heeft het immers al geklonken, dat God zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, slang en slangenzaad, en deze vrouw, het vrouwenzaad. Vijandschap. Het ware geloof van Gods kinderen, dat is een zaak van liefde en vrede. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde en vrede. Waarin een bepaald opzicht is het ware geloof een zaak van vijandschap gemeend. Daar zien we de boze en zijn handlangers, de duivel en zijn trawanten, zeggen we dan. En als christen kun je in deze godvijandige wereld te maken krijgen met de felste vijandschap en haat en nijd. Soms zomaar, zonder reden. Je zegt, wat heb ik nou misdaan? En dan valt dat bij ons natuurlijk nog wel mee, hè. We staan straks buiten de kerk niet op ons te wachten om ons te stenigen in de meeste gevallen. En weinig kans dat de politie hier binnenvalt en je gevangen neemt enzovoort. In andere landen is dat anders, dat weten we. Die vijandschap. En als iemand daar ooit mee te maken heeft gekregen, dan is het Jezus Christus gemeend. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak, zonder reden, haten. En zo kunnen ook zijn discipelen ermee te maken krijgen. Een discipel is immers niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen het ook u doen. In de wereld zult u verdrukking hebben. Dus dan die haat en die vervolging. Het is een slecht teken, gemeente. Als dat altijd maar aan ons voorbij gaat. En dat we nooit eens ergens tegen oplopen. Je hoeft niet te zoeken, dat weten we. Maar vroeg of laat krijg je er allemaal min of meer mee te maken. David, Jesaja, Paulus, Johannes. Allemaal vervolgd om hun geloof. En verderop in de kerkgeschiedenis is het niet anders. Wat is Luther ook langs het randje van de brandstapel gegaan met die bandbul. John Bunyan, 12 jaren de gevangenis in. Dietrich Bonhoeffer, die heeft gekozen tussen Hitler en de Heere. En tot op de dag van vandaag komen er die onheilspellende, die verontrustende berichten uit India, Pakistan, Nigeria, over bloedige aanslagen, vervolging en terreur. En dan kan het je zomaar gebeuren, nogmaals bij ons valt dat dan wel min of meer mee, maar je kunt zomaar door je familie worden verstoten. als je christen bent geworden. Voor de rechter worden gesleept. Tot gevangenisstraf, ja ter dood worden veroordeeld. Wat een haat, gemeente. Trouwens, daar wil ik niet overslaan. We hebben in deze niet alleen te maken met de vijandschap van de boze en de godvijandige wereld. De vijandschap zit ook van nature in ons eigen zondige vlees. Dat klinkt toch ook wel door als Jezus in vers 38 en 39 zegt, en die zijn kruis niet op zich neemt. Een beetje omschrijvend vertaald, wie zich niet bekeert en mij navolgt, die is mij eens niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. Die zijn ziel verloren zal hebben om mijnentwil, die zal dezelfde vinden. Als je zijn naam beleidt voor de mensen, ik hoop dat er hier veel op belijdeniscatechisatie zitten, en anders volgend jaar mag ik hopen. Als je zijn naam in het openbaar beleid voor de mens op zondag en door de week, op school en je werk, niet alleen in de kerk. Als je zijn naam beleidt, dan moet je je eigen vlees en bloed ook zo dikwijls verloochenen. Moet je jezelf verloochenen en je oude mens kruisigen. Dat doet zeer hoor. Dat is moeilijk. Dat willen we niet. Vandaar ook dat in een belijdenisdienst zo dikwijls klinkt welkom in de strijd, die goede strijd van het geloof. Dan krijg je geen einddiploma met je belijdenis dat je af bent gestudeerd, maar in zeker opzicht begint het dan. Welkom in de strijd. Pak dat zwaard maar op, waar Jezus het hier ook over heeft. Ik kwam bij bischop J.C. Ryle. Die spreekt me altijd erg aan, heel actueel, ook al is het al meer dan een eeuw terug. Want zo helder verwoorden kwam ik dit nog tegen. De evangelie zal niet overal wat komt vrede en eensgezindheid brengen. We moeten het niet vreemd vinden als de evangelie gezinnen uit elkaar trekt en de oorzaak is van vervreemding tussen naaste familieleden. En zolang de ene mens gelovig is en de andere ongelovig, moet de evangelieprediking wel tot verdeeldheid leiden. Kunnen we het evangelie niet de schuld van geven, maar het hart van de mens. In dit alles schuilt een diepe waarheid die voortdurend vergeten en over het hoofd gezien wordt. Veel mensen hebben vage ideeën over eenheid en harmonie en vrede in de kerk van Christus, hè, ecumene en zo, weet u wel. Alsof wij deze dingen altijd mogen verwachten en alsof wij alles hieraan moeten opofferen. En eenheid en vrede zijn ongetwijfeld een geweldige zegen, zo schrijft Ryle. En we moeten ons ervoor inzetten, ernaar streven, ervoor bidden. En er alles voor over hebben om het te bereiken, behalve de waarheid en een zuiver geweten. Christenen moeten voorbereid zijn op moeilijkheden in deze wereld. We moeten ons kruis op ons nemen. We moeten zelfs bereid zijn ons leven te verliezen omwille van Christus. En we moeten het maar geduldig verdragen als wij de mensengunst verliezen. Intussen valt dat niet altijd mee als je van alles en iedereen en van alle kanten tegen je kunt krijgen. Vooral als het gaat om de tegenkanting van hen die je lief en dierbaar zijn. Ik dacht aan die psalm ook, hè. Ik zoek de vrede steeds aan te kweken, maar ik heb mijn mond nog niet open gedaan of ze staan alweer klaar om enzovoort. Omdat dat zo moeilijk is, daarom geeft Christus de zijne hier ook zulke geweldige bemoedigingen. Wees niet bezorgd wat je spreken zult, zal u door de Heilige Geest worden ingegeven. Wees niet bevreesd. Uw hemelse vader zorgt zelfs voor de musjes en u gaat vele musjes te boven. Al je haren zijn geteld. En blijf bedenken, ze hebben mij gehaat en vervolgd en uiteindelijk gedood. Ja, ze zullen het ook u doen. Een discipel nogmaals is niet meer dan zijn heer. En nog één keer Ryle, er zijn maar weinig dingen in de godsdienst die zoveel schade veroorzaken als te hoog gespannen verwachtingen. Sommige mensen verwachten ten onrechte een zekere mate van werelds comfort in de dienst van Christus. Hè? Dat welvaartsevangelie, het evangelie van Jabes, weet u wel. Een big geloof, hè? Een groot geloof en een big car. En een groot huis en zo. En dan gelijk maar de collecte, weet u wel, voor de voorganger in zo'n secte. Een welvaartsevangelie. Of in een wat zwakkere vorm een soort bubbelbad christendom. In je comfortzone. En als ze dat dan niet vinden, zegt Rijl, dan geven ze er al gauw de brui aan en valt het tegen. Gelukkig de mens die begrijpt dat het christendom weliswaar aan het eind van de reis een kroon, een corona in het vooruitzicht stelt. Die Stefanos, die klauwerkrans van de overwinning. Maar op de weg daarheen, daar is een kruis, zo zegt Rijl. Weet gemeente, wie volharden zal tot het einde, dat hebben we ook gehoord, volstandig tot het einde toe, die zal zalig worden. Let dan ook op het loon. Die eeuwige heerlijkheid die in het vooruitzicht wordt gesteld. Die kroon der gerechtigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, aan het eind van de baan uit zal reiken aan allen die volhard hebben tot het einde toe. Niet in de laatste plaats ook de martelaren, de bloedgetuigen. En voor ons, waar we nog een stil en gerust leven mogen leiden in veel opzichten. Ten slotte waar ik de dienst ook mee begon. Uit Romeinen 12, even vanaf vers 16. Hoe staat dat in Romeinen 12? Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. En wees niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerbaar is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Amen. Psalm 122, het derde vers. Laten we danken en bidden, gemeente. Heer, heb dank voor uw vredesaanbod in uw Zoon. Vijanden worden met God verzoend. Door de dood van zijn Zoon. Die mogen vrede met u hebben door het bloed van het kruis. En dat zal ook te merken zijn in de relatie tot de naaste. Dat het ook maar rijkelijk gevonden mag worden, heren, in deze gemeente ook. De broeders en zusters van hetzelfde huis, de broeders van de kerkenraad. Onze ambtsbroeder, dominee Tramper, zegent u hem en allen die hem lief en dierbaar zijn. Ook al de broeders, ja, heel de gemeente. We bidden u in het bijzonder voor hen die alleen naar de kerk moesten komen. Of thuis luisteren. Soms omdat geliefden ontvielen. Maar soms ook omdat die ander niet mee wil, niet meer mee wil gaan. En wat kan het zijn ook tussen ouders en kinderen. We brengen dat alles bij u, heren. En we bidden u voor moeilijke omstandigheden, voor verborgen kruis en leed dat er kan zijn. Werksituaties. En we belijden u, heren, waar wij falen. De kerkstrijd die er zo vaak is. Ja, in de naam van de waarheid, maar intussen, wat zit het vlees er vaak bij? Vergeef ons, heren, en wees ons genadig. En we bidden u verder, heren, zo voor heel deze gemeente, mensen die te maken hebben met zorg en ziekte en rouw, en die verlaten werden. We bidden u, heren, voor ons land en volk, voor onze overheid, die vaak foute keuzes maakt, des te meer reden om te bidden, voor onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk, voor ons koninklijk huis. Morgen ook de oude koningin, prinses Beatrix, verjaren mag beleven en wel zijn. En ons koninklijk paar, leer hen allen, heren, bij de kribben buigen en knielen bij uw kruis. Dat zij en wij hoe langer hoe meer mogen leven. Vanuit dat borgwerk van die vredevorst die kan gebieden de vrede op aarde en in onze ziel. Gedenkt u, heren, die het moeten beleven, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En dat is nog een zegen als we daar onrustig onder zijn. En het geweten niet dichtschroeien, maar voortleven over alles heen. Geef ons maar een teer geweten, heren. En schenk nog een stil en gerust leven onder een overheid die het goede zoekt voor de onderdanen. Zo bidden we u voor de volken van deze aarde, dichterbij en verder weg. Donkere wolken die aan de horizon zich samenpakken. Het verre oosten, China, Noord-Korea met de raketten. De spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Het Midden-Oosten. De kerndreiging vanuit Iran richting Israël. We bidden u met een algemene stem, Heer, om de shalom, de vrede voor Jeruzalem. Laat die vrede, vrede met u, door het geloof, het deel zijn van hen en ons, de gemeente uit de heidenvolken. Doe ons zo heen leven, Heer, naar die grote dag, waar het ten volle werkelijkheid zal worden. De bergen zullen vrede dragen. En de heuvels heilig recht. We bidden u, heren, voor allen die in de vuurlinie staan. In het werk ook van zending en evangelisatie. Er zijn meerdere namen genoemd. Van hen die uit zijn gegaan of die tijdelijk nu weer in Nederland mogen verblijven. En we vergeten wel eens heel gemakkelijk om te bidden voor hen die thuis achterblijven, die hun geliefden zien vertrekken, ver weg, met een onzekere toekomst, menselijkerwijs gesproken. We dragen ook hen aan u op, heren. En dat er maar een biddend thuisfront mag zijn voor hen die aan het front staan, in die vuurlinie. En zo geven we deze dienst aan u terug. We danken uw naam dat we zo bijeen mochten zijn in een ongestoorde dienst. vergeef genadig al het zondig tekort. En laat het woord meegaan, Heere, in onze harten, de werkweek in. En laat dat woord zijn kracht doen. Dat is zo nodig, Heer, want wij gaan altijd weer de verkeerde kant uit, in de dwaasheid van onze zonde. Maar doe ons het pad van uw geboden betreden. Want wat vrede heeft elk die uw wet, die uw woord bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Hoor ons bidden. Neem onze dank aan, hemelse Vader. Hoor de lof die we u zingen. In de naam van onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, als onze drie enige God, geloofd en geprezen mag worden in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 37, daarvan het zesde vers, zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijden. Wat er verder volgt, Psalm 37, zesde vers. We hadden wat meer kunnen zingen, gemeente, maar het was wat beperkt, zoals deze psalm ook zingt. God kroont met vrede het einde van zijn knechten, wat men er ook van denkt enzovoort. Maar ook dat is waar. Maar gaat dan nu allen heen in vrede, met u dragende de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.